In juni 1944 ging er bijna geen dag voorbij zonder arrestaties. Op 15 mei, 4 dagen na de bevrijding van Frits de Zwerver, werd de top-LKP'er Bertus Falstar gearresteerd. En 8 dagen na de invasie van de geallieerden in Normandië liep een tweede leider, Jacques van der Horst, in een val van de SD. In dezelfde maand werd ook de hele leiding van de Limburgse LO gevangen genomen. Het aantal LO-LKP'ers dat gevangen werd genomen steeg schrikbarend. De knokploegen deden hun uiterste best om deze mensen op vrije voeten te krijgen. Bij 61 bevrijdingsacties werden meer dan 500 mensen bevrijd. In het Huis van Bewaring aan de Weteringschans in Amsterdam zaten 70 verzetsmensen vast wier leven werd bedreigd. Onder hen bevonden zich Henk Dienske, de LO-leider van Noord-Holland, en Jan Wildschut, een lid van de KP van Johannes Post. Om hen te bevrijden beraamde Post, die inmiddels ook in de leiding van de LKP zat, samen met Hilbert van Dijk een bevrijdingsactie. Begin mei was een eerdere overval, onder leiding van Gerrit-Jan van der Veen, mislukt. Voor een nieuwe poging was contact gelegd met de SD-bewaker Boogaert. Deze zou bereid zijn mee te werken. De koerierster van Johannes Post, Hilda Dekker, was in de buurt toen de overval in de nacht van 14 op 15 juli begon. Zij vertelt haar herinneringen.
Oh, ik wist wel dat er een overval zou komen, want het was vooral gedaan omdat ons leider Jan Wildschut in de gevangenis zat. Johannes Post had een landelijke functie gekregen en die was dus niet meer hoofd van onze ploeg. En dat was toen Jan Wildschut geworden, die al bij hem in Nieuwland op de boerderij zat. En Jan Wildschut was gepakt bij een overval in Haarlem, in samenwerking met een andere ploeg. En wij wilden dus, of Johannes Post wilde alles doen om zijn vriend Jan uit die gevangenis te halen. Maar bij die voorgaande bespreking ben ik niet bij betrokken geweest. Er betrokken er geen koeriers erbij. Ik wist natuurlijk wel dat het zou gebeuren. En dat er andere ploegen bij betrokken waren. Maar hoe of wat, daar had ik geen aandeel in.
Wat was uw taak in die nacht van de overval?
Het was afgesproken dat mensen die ter dood veroordeeld waren, of waarschijnlijk ter dood veroordeeld zouden worden, die zouden geholpen worden om weg te komen en aan papier en onderdak. En de anderen die cellen zouden wel opengemaakt worden en die mensen moesten maar zien dat ze zich verder redden. Er zou er dan wel een deel van gepakt worden. Maar die te dood veroordeelden, daar was speciale zorg voor. En dat was mijn taak om die met nog iemand anders samen met z'n tweeën om die weg te brengen.
Maar hoe heeft u zich daarop voorbereid dan?
Nou, ik heb een route uitgestippeld waar we langs zouden lopen in Amsterdam-Zuid. En ik had dus adres in Amsterdam-Zuid waar ik mensen droppen kon. En die zouden verder zorgen dat ze papieren krijgen, een adres kregen.
Zou u de mensen ook herkend hebben als ze uit de gevangenis kwamen?
Nee hoor. Ja, Jan Wildschut natuurlijk wel, maar die anderen kenden we natuurlijk helemaal niet. Maar dat zouden de jongens verzorgen. Die zouden naar mij overdragen en zeggen, die moet je wegbrengen. Maar ik kende ze natuurlijk niet.
Wat heeft u van gemerkt dat het niet goed ging?
Wij wisten dat er iemand, een bewaker, mee zou helpen. En daar hadden ze het volle vertrouwen in. Die man was dus niet terecht achteraf. Maar voor het afgesproken tijdstip hoorden wij al de schoten. Dat er geschoten werd met mitrailleurs. Nou, dan weet je natuurlijk wat het mis is. En toen waren we met mensen van trouw. Zijn we erheen gegaan om te kijken of er misschien mensen ontsnapt waren die we helpen moesten. En toen hebben we één. Ik liep er rond met één jongen. Hoorden we geluiden, rochelen. En er zat op een trap naar een portiek. Zat een man en die was kennelijk door zijn long geschoten. Die kenden wij niet, was niet van onze ploeg. En die jongen waar ik mee was, die zei, blijf jij hier, maar dan ga ik een fiets halen. En ik bleef daar achter een muurtje staan. En toen kwamen de Duitsers, die waren ook aan het zoeken natuurlijk. En die hoorden hem ook en die pakten hem bij zijn benen en die sleepte hem zo de trapje af. En zijn hoofd bonst op iedere trede, kan ik nog voor me zien. En die is natuurlijk ook gefusilleerd. Maar toen dachten we dat, nou, er is niemand van onze ploeg over. Dus we waren echt diepe wanhoop natuurlijk. En toen kregen we bericht of ik op een bepaald adres wil komen. Maar ik vertrouwde dat niet helemaal. Maar nou ja, een overleg met anderen zijn, ze gaat er toch maar heen. Toen kwam ik op een adres terecht en het was van een tandarts. En ik belde aan met angst in het hart en deed een huisknecht mee open. Die had zo'n rood-wit gestript jasje aan en die zegt, komt u maar binnen. En die bracht me bij die tandarts. En die man die had een Duits accent. Nou, toen schrok ik heel erg. Ik denk, nou ben ik erbij. Is het foute boel. Maar die nam me mee naar boven naar de slaapkamer. En daar lagen twee van onze jongens in bed. Dus we waren ontzettend blij. Eén die had een schot en de ander niet. En ze waren dus ontsnapt over de muur. En had eerst ergens aangebeld. En die durfde hem niet te helpen. Toen op mijn andere adres, die wilden ze ook niet binnenlaten. En toen het volgende adres. Die man heeft ze binnengelaten en het was die tandarts. En die zijn, jongens zijn later met via een lege melkauto uit Amsterdam uitgesmokkeld naar het oosten van het land. En die hebben het overleefd. Dat waren het enige.
En hebben zij u ook verteld wat er die nacht misgegaan is?
Ja, ze hebben dat natuurlijk verteld. Maar wat er precies fout was, begrepen zij ook niet. Ze kwamen volgens de afspraak eraan. En die Bogaert die hun zou helpen, die had inderdaad de achterdeur opengedaan van de gevangenis en ze binnengelaten, allemaal volgens afspraak. En ze kwamen binnen en toen begonnen van de overkant de mitrailleurs te schieten.
En die van de Bogaert was de bewaker die later dus verraden bleek te zijn?
Ja, die was verraden en ze hadden goed geïnformeerd naar hem. Hij was katholiek en ze hadden nog, hij had gezegd voor zijn geloof kon ik het eigenlijk niet meer maken, omdat het bewakersambt wat hij voor de oorlog al deed nog uit te blijven oefenen. Dus hij wilde graag helpen om mensen die niet terecht gevangen zaten te laten ontsnappen. En dat hebben ze geloofd. Hij is na de oorlog gepakt en ter dood veroordeeld.
Wat heeft u van Johannes Post nog gehoord nadat die overval mislukt is?
Nou, ik heb natuurlijk van hemzelf niets meer gehoord. We hebben later gehoord dat zij, ik geloof de volgende dagen gefusilleerd zijn, zijn eigen graf moesten graven. Ervoor gaan staan en zijn, ingeschoten zijn.
Zeven KP'ers, onder wie ook Johannes Post en de zwaargewonde Hilbert van Dijk, werden samen met acht anderen op zondag 16 juli in de duinen van Overveen geëxecuteerd. De executie werd uitgevoerd door een Nederlandse SS'er. Hilda Dekker denkt nog steeds met een enorme waardering terug aan Johannes Post. Ze geeft de volgende typering.
Kijk, ik was toen 20 toen ik koerierster van Johannes Post werd. En hij was iets van 36, vond ik toen oude man. Hij is jonger dan mijn kinderen nu zijn. Maar dus voor mijn idee was het een huisvader. Hij had een groot gezin. En een hele principiële man. Hele strakke lijn. En daar heb ik ontzettend veel aan gehad. Want je had natuurlijk, omdat wij in het begin, waren er nog maar heel weinig KP's, waren heel weinig wapens in omlopen. En dan kreeg je heel vaak verzoeken van mensen die zeiden van, nou, daar woont een verrader, kun je die niet doodschieten? Of onze burgemeester is zo slecht, of zoiets dergelijks. Of kunnen jullie er iets aan doen? En Johannes Post zei altijd van, nee, je mag geen leven nemen. Dat past ons niet. Alleen als je noodgevallen, als je er andere mensen mee kunt redden, maar anders mag het niet. En zo was je heel principieel altijd. En dan ben ik achteraf heel blij geweest. Omdat je natuurlijk toch moeilijk is om niet normen te overschrijden in zo'n tijd. Hij was een hele gelovige man. Er werd heel vaak gebeden voor we een overval deden. En, ja, het was een diep gelovige man. En zijn vrouw ook. Ik wil zijn vrouw er ook echt speciaal bij noemen, want die heeft natuurlijk ook moeilijk gehad. De kinderen overal elders onderbrengen. Geen thuis meer en met je man meetrekken. Weet hoe gevaarlijk het is. En dat vond ik een hele geweldige vrouw waar ik heel erg op gesteld was.